Ja, ben ik zo goed verstaanbaar achterin? Ja. Ja, we hadden het idee om netjes op tijd te zijn vandaag, voor een keer als uitzondering. Maar we werden onderweg opgehouden door de politie, weliswaar door mijn eigen fout. We denken, we gaan snel even met de auto, Jeff even wat drinken geven, maar in mijn eigen onschuld gelovend ging ik naast de politieauto staan. Hartstikke stom natuurlijk, dus die gasten kijken naar binnen en die geven ons een boete en die houden ons een kwartiertje op. Dus vandaar dat het allemaal een beetje hectisch verlopen is, maar we zijn er. En de kinderen zijn opgedragen. En dat is ja, mooi, fijn. Precies op de valreep. Dus daar ben ik blij mee. Vanmorgen zal het gaan over Jefta. U ziet de bovenste foto. U heeft hem net ook voorin kunnen zien, ons kleine mannetje Jefta. Een heel mooi, lief, klein, onschuldig leven. En we hebben Jefta vernoemd naar de man daaronder. Misschien herkent u hem wel, Jefta, de richter, de man uit de Bijbel. En misschien kent u de richter, Jefta, en misschien heeft u ook allerlei gedachten erbij. De afgelopen weken, als mensen de naam van zijn zoontje hoorden, dan zei het in een gunstig geval, oh, dat is de zoon van een prostituee. Andere mensen, oh ja, dat is toch die man die een ondoordachte belofte had gedaan aan God. En daardoor zijn enige kind had moeten offeren. En als je iets meer van de Bijbel zou weten of van deze man, had je ook kunnen zeggen dat deze man die heeft op één dag 42.000 mensen, dat is bijna 2/3 van Houten, uit laten moorden. Mensen van de stam Ephraim, notabene volksgenoten van hem. En toch, God heeft deze man gebruikt en deze man staat in Hebreeën 11 als geloofsheld, als voorbeeld notabene. Maar hoe kunnen wij in deze tijd nog iets van deze man leren, van wat deze man gedaan heeft? Om het optreden en het handelen van Jefta een klein beetje beter te kunnen begrijpen, wil ik even een hele grote stap terug in de tijd doen. Jefta is een Israëliet. En het volk Israël is jarenlang onder druk geweest door de Egyptenaren in het land Egypte. Op een gegeven moment, God bevrijdt Israël uit het land Egypte onder leiding van Mozes. Mozes trekt samen met het volk door de woestijn, duurt 40 jaar. En in die woestijn gaat God een verbinding aan met het volk Israël. Hij sluit een verbond met het volk Israël. En bij dat verbond horen regels, wetten, geboden, bepalingen, inzettingen, verordeningen, allerlei dingen waarvan wij Nederland zouden zeggen, hé, dat is toch vervelend. Geboden, wetten, dingen die je inperken, dingen die ervoor zorgen dat je een boete krijgt van de politie, dat soort dingen. Daar worden we over het algemeen in Nederland niet blij van. De Israëlieten misschien ook niet, maar deze geboden en leefregels die hadden een doel. Deze geboden en leefregels hadden als doel om het volk Israël veilig en voorspoedig in het land Israël te laten wonen. En bij dit verbond hoorde ook een keuze. Ze mochten kiezen voor een zegen of voor een vloek. Zou het volk Israël zich houden aan de geboden en de leefregels, dan zou de zegen volgen, voorspoed, geluk, vruchtbare oogsten. De vrouwen zouden vruchtbaar zijn. De andere kant was dat ze konden kiezen voor het ontrouw zijn aan God en aan zijn verbond. Het gevolg daarvan was dat ze een vloek over zich uit zouden roepen. En die vloek die zou bestaan uit onderdrukking door vijanden, omringende volken, hongersnood, armoede, oorlog, geweld. Allerlei narigheid die je niet in je leven of in je land zou willen hebben. Om dit concept van zegen en vloek te illustreren wil ik een klein stukje lezen uit Deuteronomium 30, vers 15 tot 20. Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. Wanneer u zich houdt aan de geboden van de Heer uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen. En dan zal de Heer, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, Dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op. U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, kies voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de Heer, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij, uw voorouders, Abraham, Isaac en Jacob, onder ede heeft beloofd. Nu weer een kleine stap vooruit in de tijd. Mozes is overleden. Onder leiding van Jozua, sterk leider, trekt het land Kanaan in, het beloofde land. In dat beloofde land wonen natuurlijk mensen, de Kanaanieten. Deze Kanaanieten die dienden allerlei afgoden. En de opdracht vanuit Mozes, maar ook Jozua, was om deze volken te doden en de steden in te nemen. Zouden ze dat niet doen, dan zouden ze in de toekomst te maken krijgen met afgoden en allerlei verleidingen en beproevingen die op hun weg zouden komen. En zoals het gezegde luidt uit Korinthe, slecht gezelschap bederft goede zeden. Dat gold vroeger en dat geldt nu nog steeds natuurlijk. Maar ja, op zeker moment sterft ook Jozua. Jozua sterft en langzaamaan merk je dat het volk Israël begint van Gods verbond te vervreemden en ze gaan leven zonder God. En ze gaan andere goden dienen, iets wat zo uitdrukkelijk is verboden. Sterker nog, het is het eerste gebod van de 10 geboden. U zult geen andere goden dienen. God is namelijk een jaloers God. We kennen God natuurlijk wel als een liefdevolle God, als een heilige God, maar hij is ook jaloers. En de jaloers, dat heeft natuurlijk vaak een negatieve klank in onze tijd. Maar die jaloezie, die moet je zien vanuit de achtergrond dat er heel veel liefde vanuit God voor het volk Israël is. Hij wil gewoon niet dat die Israëlieten het verkeerde pad opgaan, dat ze zichzelf naar beneden halen door andere goden te dienen. Het volk Israël doet steeds zich afkeren van God en zijn verbond. En God die stuurt dan richters. En die richters die helpen om het volk Israël weer op het juiste pad te krijgen. En om Israël te bevrijden van onderdrukkers. In het boek Richter, waar het verhaal van Jefta beschreven staat, daar zie je een hele dynamiek. Je ziet een dynamiek van Israël is ontrouw aan Gods verbond. Israël wordt door omringende volken wordt het onderdrukt. Het volk Israël komt tot inkeer en uiteindelijk stuurt God weer een richter. Dankjewel. En dan, nadat er ongeveer 5 richters het land, het volk Israël bevrijd hebben, in ongeveer een periode van 100 jaar, dan komen we aan bij het verhaal van Jefta. En weer zie je dat Israël deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze dienden de Baal, de Astartes en de goden van de omringende volken. Ze hadden de Heer weer de rug toegekeerd. En God die wordt boos. En die leeft hen dus uit aan de Filistijnen en de Ammonieten. En 18 jaar worden ze onderdrukt. En uiteindelijk krijgt de Israëlieten het zo zwaar dat ze hun zonde belijden en God te hulp roepen en hem vragen om redding. En in eerste instantie is God kritisch. En die zegt, jullie zijn al zo vaak bevrijd. En elke keer als jullie in nood zaten, dan kwam ik jullie te hulp. En het lijkt me of God er klaar mee is. Hij zegt, jongens, jullie willen toch die andere goden dienen? Vraag dan of zij jullie kunnen bevrijden. Maar God is niet alleen liefdevol, niet alleen jaloers, niet alleen heilig. Hij is ook genadig en hij is trouw aan zijn verbond met het volk Israël. En weer stuurt God een richter en deze keer Jefta. Ik wil graag met jullie lezen uit Richter 10 van vers 17... Vers 11 tot 11. De Ammonieten brachten een leger op de been. En sloegen hun kamp op in Gilead. De Israëlieten verzamelden zich en sloegen hun kamp op in Mispa. De leiders van Gilead zeiden tegen elkaar: degene die als eerste strijd durft aan te winnen met de Ammonieten, komt aan het hoofd te staan van heel Gilead. Nu was er in die tijd een zekere Jefta, een krijgshaftig man, afkomstig uit Gilead. Hij was door zijn vader Gilead verwekt bij een hoer, maar Gilead had ook zonen bij zijn eigen vrouw. Toen die volwassen waren, hadden ze Jefta weggejaagd met de woorden: jij krijgt geen erfdeel uit het bezit van onze vader, want je bent de zoon van een andere vrouw. Jefta had voor zijn broers de wijk moeten nemen en zich gevestigd in Top. Daar sloot zich een stel avonturiers bij hem aan, die met hem erop uittrokken. Enige tijd nadat de Ammonieten hun kamp hadden opgeslagen in Gilead, bonden ze de strijd aan met Israël. Toen de oorlog eenmaal was uitgebroken, gingen de oudsten van Gilead naar Top om Jefta terug te halen. Kom terug, zeiden ze tegen Jefta. En wees onze aanvoerder in de strijd tegen de Ammonieten. Maar Jefta zei: uit minachting hebt u mij uit het huis van mijn vader verdreven. En nu u in het nauw zit, komt u bij mij? U hebt gelijk, antwoordde de oudste van Gilead. Maar nu willen we ons met u verzoenen. Als u met ons meegaat en de strijd aanbindt met de Ammonieten, komt u aan het hoofd te staan van heel Gilead. Jefta antwoordde: als u me terughaalt om de strijd aan te binden met de Ammonieten, en als de Heer ze in mijn macht geeft, dan mag ik dus uw leider zijn? Daar kunt u op rekenen, zwoeren ze. Het zal gebeuren zoals u zegt. De Heer is ons getuige. Jefta ging met de oudste mee naar Gilead, waar hij door het volk tot aanvoerder en leider werd aangesteld. En in Mispa herhaalde hij ten overstaan van de Heer nog eens alles wat hij had gezegd. Zoals we hebben gelezen, zit Israël weer eens in de put. En dit keer hadden de Ammonieten het op de Israëlieten gemunt. En het volk Israël is weer tot inkeer gekomen. Het heeft even geduurd, 18 jaar. Maar ze doen een afgoden weg. En ze vragen God om hulp. En de leiders van Gilead, die wisten blijkbaar niet zo goed waar ze de hulp vandaan moesten halen. Het lijkt wel of ze wanhopig zijn. Maar gelukkig, daar is iemand, Jefta. Een krijgshaftig man, een strijder. Dat biedt hoop en perspectief. Iemand die ze kan bevrijden. Maar dan de volgende regel. Jefta is verwekt bij een prostituee. Dat is al minder positief. Maar ja, wat kan Jefta eraan doen? Wat kan Jefta doen wat zijn ouders gedaan hebben? Daar kan hij toch niet verantwoordelijk voor worden gehouden. En alsof het allemaal niet vervelend genoeg is dat zijn moeder een prostituee is, zijn vader een hoerenloper, wordt hij ook nog door zijn broers weggestuurd. Heel veel jaar daarvoor werd ook Jozef weggestuurd bij zijn broers. Deze Jozef had nog wat onuitstaanbaar gedrag. Van Jefta lezen we dat niet. We lezen alleen dat de broers van Jefta niet wilden dat Jefta deelde in de erfenis. Het lijkt wel of geld belangrijker is dan de band met de broers. En hoe moet Jefta zich gevoeld hebben? Helemaal alleen, weggetrokken, door zijn eigen broers weggejaagd. En je zou kunnen zeggen dat de start en de opvoeding en de achtergrond van Jefta verre van ideaal en veilig waren. En Jefta die had natuurlijk kunnen hangen in zijn boosheid of wrok of misschien teleurstelling. Maar het leven gaat door. Jefta die gaat naar Top. En daar sluiten zich mensen bij hem aan, avonturiers. Als je andere vertalingen leest, dan staat er lichtzinnige mannen, leeghoofden. Sommige vertalingen staat er zelfs dat hij een roversbende leidde. Maar ja, Jefte heeft zijn leven weer een beetje op de rit. Misschien niet de meest maatschappelijk aanvaarde levensstijl, maar hij kan het hoofd boven water houden. En net als koning David, jaren later, leidt hij dus een roversbende of een groep avonturiers. En dit leven, deze levensstijl, die heeft hem gevormd. En doordat hij zo gevormd is, is hij klaargestoomd voor het werk waar God hem voor wilde gebruiken. En dan, daar komen de oudsten van Gilead, die komen naar hem, met hangende pootjes misschien wel, vragen of hij hun leider wil zijn. Je kunt je afvragen, waren die leiders nou zo wanhopig? Of stapten ze over hun eigen schaduw en eigen schaamte heen en kwamen ze bij Jefta uit? Nou, hoe het ook zij, Jefta, die mag hun leider worden. En de reactie van Jefta is misschien wel te begrijpen. Uit minachting hebt u mij heeft u mij weggestuurd. En nu jullie in het nauw zitten, komen jullie bij mij. De oudsten zijn gelukkig bereid om zich te verzoenen. En ze doen hem een voorstel. Als u met ons meegaat en de strijd met ons aanbindt tegen de Ammonieten, komt u aan het hoofd te staan van heel Gilead. En Jefta doet op zijn beurt ook een voorstel aan de oudsten. Als u me terughaalt om de strijd aan te binden met de Ammonieten, en als de Heer ze in mijn macht geeft, mag ik dus uw leider zijn. Ik heb de woorden, als de Heer ze in mijn macht geeft, heb ik vet gedrukt. Jefta is een krijgshaftig man, iemand met ervaring, iemand met gevechtservaring, iemand die op eigen kracht, op eigen ervaring kan vertrouwen. Maar dat doet Jefta niet. Jefta zegt, als de Heer ze in mijn macht geeft. Jefta die rekent niet buiten God om. En sterker nog, deze verwachting bekrachtigt hij in Gilead en hij wordt door het volk tot aanvoerder en leider aangesteld. En in Mispa herhaalt hij ten overstaan van de Heer nog eens alles wat hij heeft gezegd. En als je verder leest, Richter 11, 12 tot 28, dan zie je dat er een soort dialoog is tussen Jefta en de koning van Ammon. En het lijkt wel of er een soort diplomatieke weg wordt bewandeld, waarbij Jefta heel goed op de hoogte was van de voorgeschiedenis van de uittocht van Egypte. Om Jefta's handelen en optreden en de belofte die hij aan God deed iets beter te begrijpen, wil ik graag lezen uit Richter 11 vanaf vers 29. Ik heb hem niet op de dia geprojecteerd, dus ik lees hem heel even voor. De onderhandelingen zijn dus voorbij en er moet gevochten gaan worden. Toen werd Jefta gegrepen door de geest van de Heer. Hij trok door heel Gilead en Manasse. En daarna ging hij weer terug naar Mispa in Gilead. En trok van daarop tegen de Ammonieten. Hij beloofde de Heer: als u de Ammonieten aan mij uitlevert, dan zal het eerste dat bij mijn behouden thuiskomt tegemoet komt voor u zijn. Dat zal ik als brandoffer aan u opdragen. En toen trok hij op tegen de Ammonieten en bond de strijd met hen aan. En de Heer leefde ze aan hem uit. Vanaf vers 34. Toen Jefta terugkwam in zijn woonplaats Mispa, werd hij met rijdansen en trommelspel verwelkomd. Zijn dochter ging voorop. Zij was zijn enige kind. Andere zonen of dochters had hij niet. Meteen toen hij haar zag, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ach, mijn kind, dat jij me deze slag moet toebrengen, dat juist jij het bent die me in het ongeluk stort. Ik heb de Heer een gelofte gedaan en daar kan ik niet op terugkomen. Jefta wordt gegrepen door de geest van de Heer. Hij trekt door heel Gilead en Manasse en weer terug naar Mispa. En vandaar trok hij op tegen de Ammonieten. Maar daarvoor heeft hij dus God een belofte gedaan. En we zouden denken, nogal ondoordachte belofte. Het eerste wat mij tegemoet komt uit mijn huis, dat offer ik aan u. Wat had Jefta in zijn gedachten toen hij dit beloofde aan God? Had hij een stel huisdieren of vervelende huisslaven? Geen idee wat hij in zijn hoofd had. Ik denk, dit is niet de beste belofte die je aan God kan doen. En waar Rempel uitrekent zijn enige dochter, komt hem tegemoet lopen. In plaats van dat Jefte zegt, in mijn geval zou het zijn Lize, je moet horen, ik heb nou iets stoms gedaan. Ik heb God een belofte gedaan en dat gaat jou de kop kosten. Nee, dat zegt Jefta niet. Blijkbaar heeft Jefta niet echt een goed reflectief vermogen. Hij verwijt notabene zijn dochter. Uitgerekend jij, dat jij mij in het ongeluk stort. Nou ja, je zou maar zo'n impulsieve vader hebben. Er staat iets. Kan dit uit of... Nee? Dankjewel. Ja. En dit Bijbelgedeelte dat roept vragen op. En je kan met een heel ongemakkelijk gevoel achterblijven van, hoe dan? Heeft deze geloofsheld, heeft hij nou echt zijn dochter op de brandstapel gezet en haar geofferd? Het staat er niet. Maar als je verschillende Bijbelcommentaren erop naslaat, dan zie je dat er verschillende mogelijkheden zijn. En misschien mogen we kiezen uit de mogelijkheden waaruit Jefta heeft gekozen. Ik wil dus in ieder geval, ik wil er drie opnoemen. Misschien zijn er wel meer scenario's mogelijk die af hebben gespeeld. Maar ik wil er in ieder geval drie noemen. Als je kijkt naar Leviticus 27. Daarin staat dat als je God een onderdachte belofte gedaan had, je daarop terug kon komen. Je kon door een geldbedrag, in dit geval 30 shekel, had hij terug kunnen komen op zijn onderdachte belofte aan God. Had haar dus vrij kunnen kopen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat Jefta zijn dochter aan God gewijd had, door haar als ongehuwd priesteres aan het heiligdom in Mispa af te staan. En het kan ook zo zijn dat Jefta zo beïnvloed was door de cultuur en de omringende volken en de goden waarin die leefde, waarin mensoffers misschien gebruikt waren, dat hij helemaal niet het zicht op had dat het echt een grote zonde is. Nou ja, welk scenario zich af heeft gespeeld, dat staat niet in de Bijbel, dus dat is speculeren. En dan tot overmaat van ramp, na deze belofte, zie je ook nog een verhaal, ja, wat toch ook wel vragen en misschien discussie op kan roepen over ja, de eerbaarheid van Jefta. Hij laat namelijk op één dag 42.000 mensen uitmoorden. En toch staat deze Jefta in Hebreeën 11, vers 32, in het rijtje met andere geloofshelden als Abraham, David en nog meer van deze geloofshelden. Dat betekent dat we dus een voorbeeld mogen nemen aan deze man. Maar hoe dan? Wat kunnen we in deze tijd nu nog leren van Jefta? In de eerste plaats denk ik dat het leven van Jefta, maar ook van andere richters, Gideon, Simson, Deborah, die wijzen vooruit naar het werk van Jezus als de ultieme bevrijder. Kijk, al die richters, die konden geen duurzame en ultieme bevrijding brengen. Altijd ging volk Israël weer de fout in en moest er een nieuwe richter komen. En al deze richters hadden wel een gebrek, hun fouten. Simson, Gideon, Jefta, allemaal hadden ze wel iets. Jezus was zonder fouten, zonder gebreken. Jezus heeft de ultieme strijd gestreden op Golgotha. Waardoor wij nog steeds, net als Israël, bevrijd zijn. Als je kijkt naar het verhaal van Jefta, kun je jezelf ook de vraag stellen van hoe kijken wij naar de mensen om ons heen? De schrijver van Richter die begint met een positief iets. Die beschrijft Jefta als een krijgshaftig man. Hoe kijken wij naar de mensen om ons heen? Zien wij eerst uit de tekortkomingen, de zoon van de prostituee, of zien wij een krijgshaftig man? Je kunt ook kijken naar de mensen om je heen in deze tijd. Hoe kijk jij? Zie je de mensen op een positieve manier? Of nogmaals, op een negatieve manier. En God kijkt anders naar de mensen dan wat wij doen. Je afkomst, je gebreken of andere tekortkomen, die hoeven niet te betekenen dat God je niet kan gebruiken. Net zoals hij Jefta kon gebruiken, kan God ook jou en mij gebruiken. En het kan ook zijn dat je door vervelende ervaringen in je leven bent gevormd. En hoe ga jij met deze vervelende ervaringen om? Breekt het je af? Of maakt het je sterker? Laat je erdoor vormen, net zoals Jefta gevormd is? Of, nou ja, word je een neerslachtig mens? Jefta heeft zich laten vormen en Jefta is een instrument geworden in Gods handen. En Jefta was een krijgshaftig man. Maar hij vertrouwde niet op zijn eigen ervaring, op zijn eigen strijdkunsten, nee. Hij betrok God in zijn plannen. Vertrouwen wij op onze eigen ervaring? Of vertrekken wij God in onze plannen, in wat wij willen doen? Jefta die had wat doms gedaan. Althans, zoals ik, misschien u het ook wel leest. Hij had God een onbedachte belofte gedaan. Maar Jefta had deze onbedachte belofte recht kunnen zetten. De wet die bood hem namelijk een uitkomst. Hij had haar vrij kunnen kopen. En in deze tijd net voor de dienst gebeurde nog, deed ik ook wat doms. Als wij wat doms doen, we mogen steeds bij God terugkomen. Je kunt nog zulke mooie ervaringen hebben met God. Nog zulke grote overwinningen met God behaald hebben. Maar we zijn mensen, we maken fouten. En we mogen terugkomen bij Jezus. Hij heeft de wet niet afgeschaft, maar hij heeft de wet volledig vervuld. En tot slot, we hebben onze zoon Jefta vernoemd naar de richter Jefta. Jefta betekent God opent. En je kunt van alles van Jefta zeggen. Je kunt hem negatieve kanten benadrukken en je kunt hem positieve kanten benadrukken. En zoals ik het zie, heeft Jefta vertrouwd op God. Hij heeft gestreden met gevaar voor eigen leven om het volk Israël te bevrijden. Hij betrok God bij zijn handelen. En God stond hem bij. En zo hoop ik ook dat onze zoon Jefta in zijn leven God zal betrekken in zijn leven. En dat God onze zoon Jefta en ook u bij zal staan. Amen.